Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie.
Hey hoi, welkom terug bij Moordmoment. Nummer 23 alweer, aflevering 23 over Marilyn Monroe. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds complottheorieën van wat er nu echt met haar gebeurd is. Heeft ze gekozen voor een overdosis? Was het een politieke beslissing? CIA, FBI, de Kennedys? Wat is er nu echt met haar gebeurd? Luister je mee? Het turbulente leven van Marilyn Monroe begint op 1 juni 1926, als zij wordt geboren als Norma Jean Mortensen. Haar moeder, Gladys Pearl Monroe, was een psychisch zwakke en drugsverslaafde vrouw. En haar vader heeft ze nooit gekend. De opvoeding liet Gladys in de eerste paar jaar over aan een bevriend stel, Albert en Ida Bolander, terwijl ze zelf fulltime aan het werk ging. In 1934 werd Gladys opgenomen vanwege haar schizofrenie, een geestesziekte die door de hele familie waarde. Tijdens de opname van haar vriendin verbleef Norma Jean bij een goede vriendin van haar moeder, Grace McKee. Op haar 16e moest het gezin McKee-Goddard vanwege financiële moeilijkheden verhuizen naar de oostkust van Amerika. Norma Jean kon niet mee en kwam voor de keus. Of terug naar het weeshuis of trouwen. In juni van dat jaar trouwde ze daarom met haar 21-jarige buurjongen, James Doherty. In de tijd dat James bij de marine diende, werkte Norma Jean in een fabriek waar ze militaire vliegtuigen inspecteerde en schilderde. De eenzaamheid, de afwezigheid van haar man en haar eigen onzekerheden spoelde ze regelmatig weg met alcohol. Op een dag was ze aan het werk in de fabriek en viel ze op bij een legerfotograaf die een artikel schreef over de werkende vrouw in oorlogstijd. Dit resulteerde in een fotoshoot en de interesse van een modellenagentschap. Beetje bij beetje kreeg ze aandacht en begon ze te dromen van een filmcarrière. Haar angst voor eenzaamheid dreef haar in de armen van menig minnaar. En zodra James terugkeerde, scheidde het stel in september 1946. Norma Jean probeerde aan het werk te komen in Hollywood. Ze nam de naam Marilyn Monroe aan. Marilyn vanwege een andere bekende actrice en Monroe de meisjesnaam van haar moeder. Uiteindelijk kreeg ze een contract en een kleine bijrol, maar die sneuvelde in de montagekamer. Op advies ging ze werken aan haar houding, ze nam acteer- en zakles, blondeerde haar haren en liet aan haar gebit werken. Zo cultiveerde ze geleidelijk aan en heel bewust het imago van een dom blondje. Haar eerste grote rol was in de film How to Marry a Millionaire. Maar ook daarna had ze flinke successen met grote rollen tegenover grote acteurs en actrices zoals Dean Martin en Jane Russell. Ze ontmoette honkballer Joe DiMaggio en trouwde met hem op 14 januari 1954. Hoewel hij haar regelmatig lichamelijk mishandelde, gingen ze na slechts 9 maanden als goede vrienden uit elkaar. Eind jaren 50 richtte Marilyn haar eigen productiehuis op en ze verhuisden van Los Angeles naar New York. Daar speelde ze diverse goed gerecenseerde films en trouwde toneelschrijver Arthur Miller. In 1960 schreef Arthur speciaal voor zijn vrouw het script van de film The Misfits, waarin Marilyn tegenover Clark Gable en Montgomery Clift stond. 2 Hollywood-legendes in die tijd. De opnames vonden plaats in de snoeihete woestijn van Nevada, ver van de bewoonde wereld. Marilyn oefende haar teksten tot diep in de nacht. Door vermoeidheid, alcohol en medicijnmisbruik verscheen ze vaak te laat en soms helemaal niet op de set. Halverwege de opnames was de regisseur het spuugzat en stuurde haar naar een afkikkliniek. Arthur en Marilyn scheiden toen ze terugkwam uit de kliniek in januari 1961. Na The Misfits werkte ze nog aan opnames voor een nieuwe film, maar ook dat project werd stilgelegd vanwege haar afwezigheid. De psychische problemen die ze deels van haar moeder had meegekregen verergerden enorm door haar chronische medicijngebruik. Op 5 augustus 1962 werd Marilyn in haar huis in Californië dood aangetroffen door de huishoudster. Uit autopsie blijkt dat ze in de nacht van 4 op 5 augustus is overleden aan de gevolgen van een acute barbituratenvergiftiging. De uitvoerende patholoog concludeerde een waarschijnlijke zelfmoord. Maar daarmee was de zaak volgens velen nog niet gesloten. Er werd volop gespeculeerd over de relatie tussen Marilyn en de Kennedys. En het filmpje waarin ze plagerig Happy Birthday voor de president zong, voedde deze theorieën.
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Zowel John als Robert zouden een relatie met haar hebben gehad. Mogelijk wist ze te veel en moesten ze van haar af? In eerste instantie zou Marilyn een relatie zijn aangegaan met president John F. Kennedy. Toen John aangaf niet verder te willen gaan met de affaire en zijn vrouw nooit voor haar zou verlaten, stuurde hij zijn broer Robert, ook wel Bobby genoemd, naar haar toe om haar ervan te overtuigen John met rust te laten. Onbedoeld raakte Bobby tot over zijn oren verliefd en begon zelf een affaire met Marilyn. Toen uiteindelijk beide relaties met de broers abrupt eindigden, raakte Marilyn diep in de put. Er gaan verhalen rond dat Marilyn het weekend voor haar dood naar een huisje bij Lake Tahoe werd gelokt door de Kennedy-broers. Ze gaven haar drugs, maakten comprimerende foto's om haar te kunnen chanteren wanneer ze dreigde de vuile was van de Kennedys buiten te hangen. Een New Yorkse journalist kwam met het idee dat Marilyn alle perikelen van de familie Kennedy had bijgehouden in een kleine rode agenda. Toen Marilyn dreigde met de chantage, zou Bobby Kennedy haar samen met haar psychiater, Dr. Ralph Greenson, een dodelijke injectie pentobarbital hebben toegediend. In het telefoongesprek met haar part-time minnaar had ze die avond aangegeven dat ze veel gevaarlijke geheimen kende van de Kennedys. Tijdens dit telefoongesprek had Marilyn de hoorn even neergelegd omdat er iets bij haar deur was. Dit was het laatste wat hij van haar hoorde. Meerdere getuigen gaven aan dat ze tot aan het eind van de middag nog vrolijk en helder van geest was. Meerdere getuigen gaven aan dat ze later op de avond onder invloed leek. Meerdere getuigen gaven aan dat rond 9:30, 10:00 Robert Kennedy samen met 2 onbekende mannen de avond van haar dood bij haar woning te hebben gezien. Ze verlieten de woning rond 10:30. Een ambulancebroeder zou hebben gezien hoe Dr. Greenson de injectie hardhandig in haar hart zou hebben gestoken en dat de naald daarbij haar rib had gebroken. Daarna zou Bobby Kennedy de broeder hebben opgedragen zich over haar te ontfermen. Enkele ooggetuigen bevestigen dat er een ambulanceteam was geweest die Marilyn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis hadden gebracht en haar vervolgens hadden teruggebracht naar haar woning, waarna haar huishoudster haar dood had aangetroffen. De huishoudster zei 's nachts rond 3:00 het licht te zien branden op de slaapkamer. Toen ze de kamer wilde betreden, bleek deze op slot en er kwam geen reactie. De huishoudster belde daarop psychiater Dr. Greenson. Hij had door het raam gezien dat de filmster naakt op bed lag met haar gezicht naar beneden, de hoorn van haar telefoon in haar rechterhand en een lege flacon slaappillen naast haar lichaam. Hij forceerde het raam, maar kon, naar eigen zeggen, niets meer voor haar doen. De schoonzoon van de huishoudster had Marilyn echter om 10:30 al op die manier op bed aangetroffen, direct na het vertrek van Bobby Kennedy en de 2 onbekende mannen. De gealarmeerde politie bekeek de situatie en kwam tot de conclusie dat het leek alsof het geheel in scène was gezet. Bij de meeste zaken van een overdosis aan slaappillen bleken de slachtoffers wild te hebben bewogen en meermaals te hebben overgegeven. Marilyn lag daarvoor veel te netjes op bed. Er werd ook nergens een drinkglas gevonden die ze had kunnen gebruiken om de pillen mee weg te spoelen. Ten slotte had het 4 uur geduurd voordat de politie in kennis was gesteld. Er werd beweerd dat 20th Century Fox geen toestemming had willen geven en daardoor de politie niet mocht worden gebeld. Het toeval wil dat de tijdstippen waarop de ooggetuigen het ambulanceteam het lichaam hebben zien weghalen en terugbrengen, allemaal binnen deze ontbrekende 4 uur vallen. Hoewel er een lege flacon slaappillen naast haar lichaam werd gevonden, werden in haar maag geen pillen aangetroffen. Uit bloedonderzoek blijkt er wel een gevaarlijk hoog niveau chloraal hydraat aanwezig te zijn en restanten pentobarbital in haar levenwaarden. Haar sleutelbeen, ribben, wervels en bekken vertonen breuklijnen, maar bevatten geen breuken. Er is enige mate van vocht aanwezig in haar longen en enige vorm van verstopping in haar nieren. Haar darmen waren ongewoonlijk gekleurd op enkele plekken. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de overdosis via een klisma is toegediend. De mate van rigor mortis, lijkstijfheid, was gevorderd. Deze was daardoor mogelijk enkele uren eerder dan de melding om 3 uur 's nachts ingetreden. Mogelijke tijdstip van overlijden werd daardoor geschat op 9:30 tot 11:30. Wat we met zekerheid kunnen concluderen. Op de avond van 4 augustus 1962 is Marilyn in een coma gegleden en daar nooit meer van wakker geworden. Marilyn werd ten ruste gelegd op het Westwood Village Memorial Park in Los Angeles. Ex-man en supersportster Joe DiMaggio stuurde 3 keer per week 6 verse rozen naar haar graf. In totaal kwam dat neer op zo'n 18.000 rozen in 20 jaar. Marilyn, haar dood is al net zo door mysterie omgeven als die van haar minnaar, John F. Kennedy. En ik denk dat, aangezien beide broers zijn vermoord, zou het mij niet verbazen dat de dood van Marilyn ook een cover-up is. Er zitten te veel gaten in het verhaal rondom haar dood. En er zijn naar mijn idee te veel getuigen die allemaal apart van elkaar precies hetzelfde verhaal vertellen. Mijn mening, waar rook is vuur. Wat denk jij?